onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 40, het eerste en het tweede vers. Ik heb lang de Heer in mij een druk verwacht en hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. 1 en 2 van Psalm 40. Wij lezen samen uit het woord van God, de 116e psalm. Psalm 116. En na de schriftlezing zingen we tweede vers van Psalm 30. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. want hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. O Heere, zekerlijk ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heeren. In het midden van u, o Jeruzalem, halleluja. Belijdenis van ons algemene ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Vanavond lezen wij zondag 1, vraag en antwoord 2 uit onze catechismus. Zondag 1, vraag en antwoord 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat ge in deze troost zalig leven en sterven mocht? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, nu wij vanavond weer bij elkaar zijn, willen we samen eerst uw heilig aangezicht zoeken in ons gebed. Wij mogen uw woord openen, wij mogen naar de verkondiging van uw woord gaan luisteren. Maar Heere, het zal ons alleen dan nut doen als gij er zelf in meekomt. En laten we nu ook aan het begin van ons samen zijn mogen vragen in eerbied dat gij in ons midden zoudt willen zijn. En dat gij wilt bewijzen dat u er ook bent. Door in onze harten te werken. Door uw woord krachtig te doen zijn. Door het ons te doen verstaan. Heere, geef dan in spreken en in luisteren de hulp en de bijstand en de leiding van uw Heilige Geest. Want hij alleen is in staat om ons de waarheid te doen verstaan. Hij alleen werkt het waarachtige geloof met en bij en door het woord. Hij alleen, Heere, doet ons ervaren dat uw woord meer is, veel meer is dan een mensenwoord. En daarom, Heere, en we hebben dat vanmorgen in de prediking ook gehoord, zoals dat was bij Elisabeth en bij haar ongeboren kind, de kennis van de Heere Jezus Christus was er alleen doordat ze door de Heilige Geest vervuld waren. En zo was het toen en zo is het altijd, Heere, zo zal het ook nu zijn. Wij zullen u pas kennen en wij zullen uw genade kennen en wij zullen de Heere Jezus kennen tot zaligheid als wij door de Geest worden geleid en onderwezen. En over dat onderwijs door uw Heilige Geest zal het dan ook bijzonder gaan vanavond, Heere. Als we met elkaar stilstaan bij wat in onze catechismus genoemd wordt, de drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. En zo vinden we dat immers ook in uw woord terug. En zo is het ook de praktijk in het leven van degene die u vrezen, Heere. Daar vinden we heel duidelijk te bewijzen van. In de schrift en daar kan een ieder die u oprecht vreest en die door uw geest op uw school, op uw hemelschool genomen is, ook van spreken in meerdere of mindere mate. Heere, doe ons de dingen vanavond duidelijk zien, geef dat ze ook duidelijk gezegd mogen worden en geef dat we het aanvaarden mogen, Heere, maar vooral ook dat we het beleven mogen, dat we zo in de kennis van deze drie stukken deel hebben aan de enige troost in leven en sterven. Heren, dan komt er heel wat aan de orde. Dan komen er ook dingen aan de orde die wij liever niet eens aan de orde zouden willen hebben in ons leven. Dan komen er dingen aan de orde die u nuttig en nodig vindt. En omdat u ze nuttig en nodig vindt, heren, daarom gaat u er niet langs heen. Ook al vernedert het ons, ook al stelt het ons ernaast en erbuiten, ook al laat het ons weten dat er geen goede vrucht uit ons is, maar dat het alles alleen uit en door die volkomen zaligmakende Heer Jezus Christus is. En als dat dan inderdaad ook vrucht mag zijn van het werk van uw geest, dat onze ogen voor die algenoegzame en volkomen zaligmaker en voor de weg des heils in hem ontsloten opengaan, dan kan het ook niet anders, maar dan wordt het de betuiging van het hart, dan wordt het de bede van de ziel. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Waarmee zal ik de Heere tegenkomen? Heere, hoe wilt gij dat we wandelen zullen? Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Heere, geef uw zegen over de bediening van uw woord en laten deze dingen die voor velen van ons toch eigenlijk hele bekende klanken zijn, laat dat woord van u toch ingang vinden in onze harten. En ook als we het dan vanavond niet voor de eerste keer, maar voor de zoveelste keer horen, stel het evangelie dan toch nuttig en vruchtbaar in ons aller leven. Heere, zo bidden wij u om uw genadewerk in ons midden. En laat uw geest ons dan in alle waarheid leiden. zoals gij beloofd hebt dat de Geest zou doen. Hij gekomen zijnde zal u in al de waarheid leiden. Mag dat woord, mag die belofte ook voor ons vervuld worden, Heere. We bidden voor hen die een moeilijke weg moeten gaan, die met deze dingen geestelijk wellicht worstelen en die hier geen zicht over hebben en geen licht over hebben. Wilt u geven, Heere, dat de verkondiging van uw woord dan ook mag meewerken om helderheid te verschaffen. We kunnen onszelf met allerlei redeneringen ook in de weg staan. En we kunnen met onze eigen gedachten zo aan u de Heer als het ware een weg hebben voorgeschreven. En onszelf hebben wijsgemaakt dat als gij werkt, gij het zus doet en gij het zo doet. Omdat gij het bij die en die ook zus en zo gedaan hebt. Maar daarmee kunnen we onszelf ook nog in de weg staan, Heere. Wilt gegeven dat we ons aan uw leiding geheel en al mogen overgeven en toevertrouwen. En het aan u ook toevertrouwen, Heere, hoe gij het doen wilt. Maar wil alle nevels verdrijven en alle duisternissen opklaren. En uw genade licht doen schijnen, juist in de harten van hen die met geestelijke vragen worstelen en die soms echt in het duister verkeren en geen licht hebben. Wilt u ook gedenken, Heere, aan hen die op een andere wijze in moeite en zorg verkeren. Degene die rouw dragen. We denken aan zuster Letta vroeg in de wei die een zuster verloor aan de dood. En voor wie de kring waartoe ze behoort daardoor ook weer wat kleiner geworden is. Heere, geef in die kleiner wordende familiekring uw steun en uw vertroosting en uw genade te ervaren. Juist ook in deze dagen. En laat uw hulp hen gevoelen en uw ondersteuning laat die hun deel zijn. Heere, gedenk gij aan alle die een weg van beproeving moesten gaan. Voor wie het leven niet gemakkelijk is. Voor wie er zorgen zijn. Misschien hele grote zorgen. Waar we bij mensen ook geen raad meer voor kunnen vinden. En waar we zelf ook heel machteloos en krachteloos tegenover staan. Doe ondervinden, Heere, dat gij de deur tot uw genadetroon altijd nog open houdt. En dat we ons hart voor u de Heere mogen uitstorten. En dat gij een helper in de dag der benauwdheid zijt. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, Heere. In uw ganse koninkrijk. Wees gij met alle arbeid in uw rijk. Wilt gij het evangelie zegenen. Het evangelie als het verkondigd wordt in de kerkdiensten, aan de gemeenten die eraan gewend zijn om het te horen. Maar wilt u het evangelie ook zegenen aan het adres van mensen die van dat woord niet of nooit of nauwelijks ooit horen. Als onze evangelisatiecommissies weer zullen proberen om velen in onze samenleving, in ons dorp, met het evangelie van de geboren zaligmaker in aanraking te brengen. Als die poging gedaan wordt om op deze eenvoudige manier het evangelie toch door te geven en aan mensen bekend te maken, wilt u op dat werk uw goddelijke zegen doen rusten. Opdat het niet alles ijdel en nutteloos zal zijn, maar opdat als er aan alle wateren gezaaid wordt, zoals uw woord zegt, er ook vrucht mag zijn en een gewas mag groeien. En dat het evangelie zijn werking mag doen, ook in de harten van hen die van uw dienst en van uw zaak vervreemd zijn. Heren, en er zijn er zoveel, ook in ons land en onder ons volk. De hele ontwikkeling van ons volk laat dat ook zo duidelijk zien, heren. Als allerlei mensen te kennen geven dat ze geen godsdienst meer hebben en niet meer bij een kerk wensen te horen. En als onder degenen die dan nog wel bij een kerk horen, er ook zoveel laksheid en lauwheid en geesteloosheid is. Heere, wijk toch niet uit ons land. Neem uw woord en neem de bediening van uw woord toch niet van ons weg. Al moeten we beleiden dat we het daarna wel naar gemaakt hebben. Maar zou u nog eens een wending willen geven, heren? Er zijn meer voorbeelden in de geschiedenis. Er zijn meer tijden geweest waarin het heel donker was. En waarin duisternis als het ware de aarde bedekte. Maar waarin gij toch door een krachtig werk het licht weer op de kandelaar geplaatst hebt. En waardoor er velen in het schijnsel van dat licht kwamen. En velen door dat licht ook inwendig werden verlicht door het werk van uw Heilige Geest. Heren, uw arm is niet verkort. Gij zijt toch nog dezelfde in macht, maar ook in gunst zoudt u die werken alsnog willen doen, ook onder ons volk. En wilt ge dan geven, heren, dat alles wat nu gedaan is en nog gedaan zal worden om ons volk van dat fundament van uw woord en van uw wet af te voeren, dat daar toch eens door u in geblazen zou worden. Deze week zal de Eerste Kamer van onze Staten-Generaal moeten beslissen over die wet die in feite al door de Tweede Kamer is aangenomen en daar met zo'n grote meerderheid. Een wet waar in het buitenland grote vraagtekens bij gezet worden. Ja, waar zelfs van gezegd wordt dat het een verkeerde wet is. Heren, maar wij lijken maar door te gaan op dat pad waarop we gekomen zijn. Wij lijken als een blind paard, ondanks alles wat er om ons heen gezegd wordt, toch maar te willen voortgaan in een weg die uiteindelijk helemaal van u afvoert en naar de afgrond voert. O Heren, geef dat deze ontwikkeling gestuit mag worden. En kon het zijn later in de Eerste Kamer een andere beslissing vallen. Opdat we verder voor afval en van u mogen worden bewaard. Heren, leer ons weer luisteren. Ook als volk, ook als overheid naar uw woord. En wilt gij de dwaasheid van mensen die u verlaten hebben beteugelen en bedwingen. Het zou een wonder zijn, o God. Maar gij zijt toch de God die wonderen werkt. Gij alleen doet wonderen. Heren, mogen we dit dan van u bidden. En wilt u ons genade geven om ook deze zaken in uw handen te leggen. Hoor ons, o getrouwe God, in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 130, het eerste en het tweede vers uit diepten van ellenden en zo gij in het recht wilt treden.
Thank you.
Gemeente, de eerste zondag van onze Heidelbergse catechismus is de zondag over de enige troost. En over die enige troost gaat het niet alleen in vraag en antwoord 1, maar daar gaat het ook over in de vraag en in het antwoord die vanavond voor ons liggen. Ook daar gaat het weer dus over die enige troost in leven en sterven. Antwoord 1 heeft ons verteld waar die troost in bestaat. In het werk van de drie enige God. En het deel hebben aan dat werk van de drie enige God. Het werk van de Zoon die verlost en die bevrijdt. Het werk van de Vader die bewaart. Het werk van de Heilige Geest die verzekert en die leidt. Dat is de inhoud van de enige troost. En dan komt nu de vraag, en dat is natuurlijk best een heel begrijpelijke vraag. Als dat nou de enige troost in leven en sterven is, en als er nou geen andere troost is, dan zou ik wel eens willen weten, hoe krijg ik die troost? Hoe deel ik daarin? Hoe kan ik wel getroost leven en zalig sterven? Wat moet ik daarvoor doen? Wat moet ik daarvoor weten? Wat moet ik daarvoor beleven? Vertel me dat eens. Hoe krijg ik daar deel aan? Hoeveel stukken zijn mij nodig om te weten, opdat ik in deze troost zalig leven en sterven mag? En daar wordt dan op ingegaan. En dan wordt ons kortweg gezegd, er zijn drie stukken die we daarvoor moeten weten. Ik moet weten hoe groot mijn zonde en ellende is. Daarnaast en daarbij moet ik ook weten hoe ik van al die zonde en ellende verlost word. En in de derde plaats hoe ik Gode, want van hem komt die verlossing, hoe ik Gode voor die verlossing zal dankbaar zijn. Vanavond dus bepaalt geen nieuw onderwerp. De drie stukken, dat is een terminologie die we allemaal kennen, mag ik aannemen. In ieder geval, er zullen er velen in ons midden zijn voor wie dit onderwerp van de drie stukken vanavond niet voor de eerste keer hun aandacht vraagt. Er zullen er heel wat zijn die daar al eens eerder over gehoord hebben, over nagedacht, over meegesproken enzovoort. Maar toch nuttig en nodig iedere keer weer om te horen en om te zien dat wat onze catechismus daaromtrent zegt, ook nu vanavond weer door en door schriftuurlijk blijkt te zijn. We letten vanavond eerst met elkaar even op het woordje weten in de vraag dus. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? En dan is het antwoord bedoeld, ik moet dan drie stukken weten, of zo u wilt, kennen. Voor ons zijn de woorden weten en kennen woorden die voor ons bijzonder betrokken zijn op ons verstand. Wij weten met ons verstand. Weten en kennen, dat doe je met je hoofd. Je hebt bepaalde dingen uit je hoofd geleerd, je hebt bepaalde dingen met je hoofd onthouden. Dus de wetenschap die je hebt en de kennis die je hebt vergaderd, die zit in je hoofd. Nou, dat mag dan bij ons zo zijn, maar als wij de schrift nagaan, dan hebben de woorden weten en kennen, en ik denk dat wij onze catechismus zo ook maar in het licht van het schriftgebruik van die woorden moeten verstaan, daar hebben de woorden weten en kennen toch wel een grotere reikwijdte. Daar gaat het in weten en kennen niet alleen maar om mijn intellectuele kennis, mijn verstandelijke kennis. Dat gaat niet buiten mijn verstand om, vanzelfsprekend niet. Dat is ook een schepping van God. Mijn verstand, mijn bevattingsvermogen, mijn geheugen en alles waardoor ik de dingen kan vasthouden en kan begrijpen, althans tot op zekere hoogte. Maar het is niet alleen maar een activiteit van mijn verstand. Mijn hart blijft er niet buiten. Als je het woord van God laat vertellen wat we onder kennen en weten verstaan moeten, dan laat het woord van God ons weten dat het een zaak is van het hoofd en van het hart. Kennen, dat is daar nooit een theoretische kennis alleen. Maar het is altijd een kennen waarbij de mens persoonlijk betrokken is. Wat bedoel ik daarmee? Wat is persoonlijk betrokken zijn bij de wetenschappen, bij de dingen die je weet? Nou, voorbeeld. Stel voor, u hebt belangstelling voor de medische wetenschap en u leest graag in een medische encyclopedie bijvoorbeeld om te weten van allerlei ziekten en van de manieren om die ziekten te bestrijden en van die ziekten verlost te worden. En u bent in uw studie in zo'n medische encyclopedie bijvoorbeeld bij een of andere ziekte waarvan u daar allerlei symptomen beschreven ziet. En ineens komt u tot de ontdekking, hé, wat ik hier lees, dat heb ik zelf ook. Zou ik dan ook die ziekte hebben? Ik lees hier dat die kwaal gaat bijvoorbeeld gepaard met perioden van grote vermoeidheid of andere symptomen. En je hebt in je eigen leven ook wel eens ontdekt dat die symptomen er zijn. Zou dat er dan op wijzen dat ik... Dan heb je kennis verworven over een bepaald ziektebeeld. En je bent er tegelijkertijd heel persoonlijk bij betrokken geraakt. Het raakt nou jezelf. Het gaat niet over een theoretisch onderwerp. Het gaat niet over een ander. Maar het kon wel eens over mezelf gaan. Die persoonlijke betrokkenheid. Ik kan het ook anders zeggen en we zijn gewoon om het inderdaad iets anders te zeggen. Kennis, weten, zoals dat hier ook bedoeld wordt en zoals het in de Bijbel ook voorkomt, dat is altijd een kennis die vrucht is, niet van met je neus in de boeken zitten alleen maar. Niet een vrucht van bespiegelingen en redeneringen, maar het is vrucht van persoonlijke ondervinding. Kennis is proefondervindelijke kennis. Wat denkt u dat de Heere bedoelt als hij in Hosea zegt, de profeet laat zeggen, mijn volk gaat verloren omdat ze geen kennis hebben? Wil de Heere dan zeggen, ze gaan verloren omdat het allemaal zulke domme mensen zijn, die niks meer weten? Nee, de bedoeling van die klacht van de Heere is, mijn volk gaat verloren omdat ze nooit meer mij ontmoeten. Omdat ze nooit meer in mijn inzettingen mij ontmoeten. Omdat ze geen kennis hebben door ondervinding, door persoonlijke beleving. Ervaringskennis. Of als u het zo wilt uitgedrukt hebben, bevindelijke kennis. Dat is de kennis waar het woord van God van spreekt. En dat is ook de kennis waar wij hiermee in aanraking komen. Hoeveel stukken zijn u nodig om te weten, maar dan op deze manier weten. Door er persoonlijk ondervinding van te hebben. Nou, hoe ontvangen we deze kennis? Bij alle kennis die een mens verkrijgt in zijn leven, heeft hij op de een of andere manier een leermeester nodig. Zo ook, hier. Om het een en ander te verwerven aan kennis en inzicht, hebben wij scholing nodig. Of dat nou de basisschool is, of dat nou de middelbare school is, of dat nou voortgezet en hoger onderwijs is, tot universitair onderwijs toe. Je hebt leermeesters. Je hebt mensen die je de dingen vertellen, die je de dingen voorstellen en die je dus ook literatuur, lectuur opgeven, waardoor je je kennis nog weer kunt verbreden enzovoort enzovoort. Nou, zo gaat dat hier ook. Als het gaat hier over weten, dan moeten wij daar maar tegelijkertijd heel simpel bij denken, gemeente, en dan komt het ook echt wat dichter bij ons en dan kan zelfs ook een kind het zich wel voorstellen. Wij moeten dus naar school. Wij moeten de schoolbanken in. Want er is een onderwijzer die ons de dingen wil vertellen. En dan inderdaad die ons de dingen ook wil doen ondervinden. Houdt u dat vast? Wat hier zit, wordt dan ook hier in het hart uitgewerkt. Maar er is een onderwijzer die ons onderwijzen wil. En dat is de Heilige Geest. Hij zal u in al de waarheid leiden. Hij zal het u verkondigen. Door die geest moeten wij geleid, door die geest moeten wij onderwezen worden, door die geest moeten we wijsgemaakt worden tot zaligheid. Een onderwijzer gebruikt leerboeken, materiaal. Welk materiaal gebruikt deze onderwijzer? De Heilige Schrift. Want de schriften zijn het, daar zegt het woord van God zelf van, die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Daarom leidt de Heilige Geest ons altijd tot de schrift. Daarom, als hij aan het werk is, geeft hij ook liefde tot het woord. Geeft hij honger naar het woord. Bindt hij aan het woord. Geeft hij de begeerte in de ziel om ons te laten onderwijzen door wat de Heere zelf heeft gezegd. Is dat dan genoeg? Nee, want dan zou je blijven steken bij die theoretische kennis. Dan kun je, als je goed je best doet, misschien hele stukken uit de Bijbel uit je hoofd weten. Dan kun je, om het enigszins anders te vertolken, dan kun je allerlei leerstukken die in de schrift geopenbaard worden en waarvan je in de verschillende Bijbelboeken een aantal elementen van vindt, zodat als je die combineert, dan staat een bepaald leerstuk duidelijk voor je aandacht. Dan kun je wat dat betreft in de dogmatische zin heel veel van de geloofsleer, zoals die in het woord van God vervat ligt, weten. Dan kun je een geweldig inzicht hebben. Dan kun je het verbrengen op het terrein van de theologie. Maar dan is het nog altijd hoofdwerk. Wat de leermeester op deze school doet, dat is niet alleen maar het boek voor je neerleggen en je verstand laten inschakelen en je door God gegeven intellect laten gebruiken om te onderzoeken. Maar hij opent je ogen er ook voor, zodat je het gaat verstaan. Zodat je wat je daar nou leest herkennen gaat. Herkennen gaat omdat de Heere wat je daar leest tegelijkertijd werkt in je eigen ziel. Dat is niet allemaal in één keer klaar. Dit is ook geen school waar je na 6 jaren een keer je diploma krijgt. Of als je over alle schooljaren 2 keer doet waarin je na 12 jaar je diploma dan eindelijk bereikt hebt. Maar dit is een school waar je je leven lang op blijft en waar je uiteindelijk nooit een diploma krijgt. Want er is altijd meer en je bent vaak zo traag. En er is vaak zoveel onwil en er is vaak zo weinig leergierigheid, zodat je iedere keer weer moet dubleren. Samengevat bestaat het onderwijs dat door de Heilige Geest gegeven wordt aan hoofd en hart uit 3 zaken. 3 vakken, zo u wilt. We blijven maar in de beeldspraak van het onderwijs. 3 vakken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. We vinden ze allemaal in hetzelfde leerboek, maar de Heilige Geest neemt er de tijd voor om vak voor vak te onderwijzen. En hij stelt aan de orde wat hij aan de orde wil stellen. Maar hij stelt ze alle 3 aan de orde. Hoe we dat weten, hoe onze catechismus dat zo kan zeggen, dat we 3 stukken moeten hebben, waarom geen 4, waarom geen 5, waarom geen 10? Waarom deze 3? En waar vinden we dat? Is dat een verzinsel van Olevianus? Heeft Ursinus dat misschien bedacht? Nee, dat hebben ze geput uit het woord van God. U kunt dat gevoeglijk ook weten, ik heb u daar wel eens meer op gewezen en ik doe dat vanavond ook. Onderaan antwoord 2 ziet u net zo goed als onder alle antwoorden van onze catechismus met kleine letters een aantal tekstverwijzingen staan. Nou, daar hebt u bijvoorbeeld de verwijzing naar Efeze 5, het 8e vers. Laten we dat maar eens even lezen. Dan zien we dat inderdaad het woord van God daarin voorgaat als gesproken wordt over 3 stukken. Efeze 5, het 8e vers. Heel eenvoudig, heel beknopt ook, daar zegt de apostel Paulus aan de Efeziërs, want gij waart eertijds duisternis, dat is het eerste stuk, ellende, maar nu zijt ge licht in de Heere, dat is het tweede stuk, verlossing, wandelt als kinderen des lichts, betoont u nu ook als kinderen des lichts, weest dankbaar voor de verworven verlossing. En een aantal andere teksten uit het woord van God zouden hier gevoeglijk ook naastgelegd kunnen worden. Waarom niet die 116e psalm die we net gelezen hebben? En waarom niet de 130e psalm waar we uit gezongen hebben? En waarom niet de 40e psalm waar we ook uit gezongen hebben in deze kerkdienst? Neem nu psalm 116. Dan heb je in het begin toch wel heel duidelijk de kennis en de beleving van mijn ellende. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Zo heeft deze dichter verwoord wat hij beleefde toen de Heilige Geest het leerboek van de ellendekennis bij hem op de lessenaar legde. Maar ook het tweede. Ik riep de naam des Heren aan en zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. Vers 8, want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. En u ziet, het is geen theoretische kennis, het is beleving. Het stuk van de verlossing kent hij ook. En daar spreekt hij ook van als hij zegt, Heer, en u hebt u mijn ziel gered van de dood. En het derde stuk heeft hij ook geleerd en daar geeft hij ook getuigenis aan. Bijvoorbeeld, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden naar mij bewezen? En verderop vers 17, ik zal u offeren, een offerande van dankzegging. Dat is dankbaarheid, dat is uiting van dankbaarheid. Ik zal de naam des Heere aanroepen, ik zal mijn gelofte de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Hij gaat met zijn danklied en met zijn dankoffer naar het huis des Heren om te midden van heel het volk des Heren de Heren te prijzen en zijn geloften de Heren te betalen. Dankbaarheid. En ook weer in de beoefening. Nog één voorbeeld, die 130e psalm. Uit de diepten roep ik tot u, o God. Heere, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Wat heeft hij geleerd toen de Heilige Geest hem onderwijs gaf in het stuk der ellende? Heere, dan kan ik voor u niet bestaan. Zo gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, dan is het een verloren zaak, hoe groot mijn zonde en ellende is. Maar daar liet de Heilige Geest het niet bij. Ook deze dichter heeft ondervonden dat andere, heeft geleerd dat tweede stuk. Maar bij u is vergeving, verlossing. En de bedoeling van de vergeving, de bedoeling van de verlossing, het derde stuk, de dankbaarheid, opdat gij gevreesd wordt. Opdat die uit de diepte verlost mens voor uw aangezicht zou leven en u de Heere zou vrezen en in uw wegen zou wandelen. Nou, dat vind je in psalm 40, met name in het begin van die psalm. Dat vind je eigenlijk als je het raam, het kader van de brief van Paulus aan de Romeinen neemt. Zoals die brief opgebouwd is, is die brief eigenlijk ook gebouwd op het schema van ellende, verlossing en dankbaarheid. Gaat u dat voor uzelf maar eens na. Ik wil maar zeggen dat wat onze catechismus hier in het tweede antwoord zegt, door en door schriftuurlijk is. En dus houden we ons daaraan als zijnde de boodschap die God zelf ons geeft. Gemeente, dan gaat het dus om drie stukken. En voordat ik nou op die drie stukken inga, nog één inleidende opmerking. En dat is dat we er inderdaad de nadruk op moeten leggen dat ons drie stukken nodig zijn. Niet twee. En nog minder één. Dat wil zeggen, we moeten ze alle drie aan de orde krijgen. En daar zorgt de Heilige Geest wel voor, waar hij echt werkt. Waar hij niet werkt, maar waar de mens in zijn godsdienstig bestaan werkt, daar worden de drie stukken nog wel eens teruggebracht tot twee. En zo gebeurt het dat in bepaalde godsdienstige kringen het eerste stuk wel eens overgeslagen wordt. En dat is, zo denken sommigen dan, natuurlijk wel waar, maar daar moet je niet te lang bij stilstaan, en dat is een gepasseerd station, want we geloven in de Heer Jezus en we hebben de beloften, en nou komt het op dankbaarheid aan. Er is een soort christendom dat nog eventjes aandacht geeft aan de verlossing, maar eigenlijk alleen maar weet van, nou moeten we blij zijn en dan moeten we weten hoe ons leven moet ingesteld zijn en dan moeten we op zondag een boodschap meekrijgen om het evangelie handen en voeten te geven in onze dagelijkse wandel en in onze werkkring enzovoort. Nou, daar is Gods geest niet in, want die stelt altijd drie dingen aan de orde. Er zijn ook kringen, dan ben ik aan het andere einde van het spectrum, waar men eigenlijk altijd zo'n beetje blijft hangen in het eerste stuk. En dat kan nooit genoeg benadrukt worden, zo wordt dan gezegd, en wij moeten verloren zondaren voor God worden. En ja, en dat is dan ook zo ongeveer alles wat er gezegd wordt, met nog af en toe in het slot van de prediking een enkel venstertje dat half opengestoten wordt, maar daar blijft het dan ook vaak wel bij. Dat is ook niet zoals de Heilige Geest het leert. Zonder één van de drie stukken over te slaan, komen ze alle drie aan de orde. Ze zitten aan elkaar en waar ze echt door de Heilige Geest als lesmateriaal worden gebruikt, daar zal de Heilige Geest ze echt alle drie leren. Is er dan geen onderscheid? Ja. Jawel, zoals je natuurlijk op een school ook altijd onderscheid hebt. De ene leerling is soms beter in rekenen, de andere is beter in taal. En zo heb je dat op het middelbaar onderwijs. De een leert makkelijke talen en de ander die speelt met wiskunde. Zo is er verschil. Zo is er ook op deze school, deze hemelse school van de Heilige Geest, verschil tussen de een die soms dieper ingeleid wordt in het eerste stuk, in de kennis der ellende, en een ander die dieper inzichten krijgt in het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En een derde die op een nog weer andere manier geleid wordt, die misschien eigenlijk veel meer te beleven krijgt van de waarachtige vrezen des Heren. Dat hangt helemaal samen met levensleidingen, met allerlei omstandigheden waarin een mens opgegroeid is en waarin hij verkeert enzovoort. En dat hangt vooral ook samen met de vrijmacht van de Heilige Geest, die het doet zoals Hij wil. Maar er is er niet één van al Gods waarachtige vromen, of ze leren alle drie de stukken in meerdere of mindere mate. En ze willen ook niet anders dan onderwezen worden in alle drie deze les, deze vakken. Ze krijgen dat onderwijs van de Heilige Geest lief. Nou, het eerste is dan hoe groot mijn zonde en ellende is. Mijn zonde. Daar kun je nog over spreken als over mijn aangeboren zonde en mijn dadelijke zonde, mijn erfzonde en de zonde die ik tijdens mijn leven begaan heb met gedachten, woorden en werken. Je kunt daar allerlei nadere omschrijvingen van geven. Zonde tegen de eerste tafel van de wet, zonde tegen de tweede tafel van de wet, zonde van bedrijf, zonde van nalatigheid. En zo kun je een hele opsomming geven, maar onze catechismus gaat niet zozeer uit van de hoeveelheid van mijn zonden, maar van de grootte van mijn zonden. Hoe groot, hoe diep, hoe ernstig, hoe verschrikkelijk, hoe godonterend mijn zonde is. En daarnaast hoe groot mijn ellende is. De ellendige toestand waarin ik door de zonde ben terechtgekomen. De ellendige toestand die het gevolg is van de zonde. Met ziekte en angst en pijn. Maar dat niet alleen. Mijn ellende is niet alleen maar dat ik ziek kan worden. En dat ik pijn moet hebben. En dat ik teleurstellingen incasseren moet. Mijn ellende is vooral dat ik geestelijk dood ben. Dat ik door en door verdorven ben. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Nou, hoe groot is dat nou? Hoe ver reikt dat nu? Zijn er nou terreinen in mijn leven die aan die verdorvenheid ontsnapt zijn? Is er nou misschien nog een mogelijkheid in mij overgebleven dat ik toch, ondanks de diepe val, ondanks al mijn zonden en smetten en onreinheden, toch nog iets goeds voort kan brengen? Of is de grootte van mijn zonde en ellende zo groot dat alles doortrokken is en dat er nou niks meer deugt en dat ik tot geen enkel zaligmakend goed in staat ben? Gemeente, dat laatste. Mijn hart is boos en schuldig, mijn verstand is verduisterd, mijn wil is verkeerd. Mijn wil is zo verkeerd dat ik het goede niet meer kan willen. Het is eigenlijk als we het woord van God er recht verstaan en als de Heilige Geest het ons onderwijst. Het is eigenlijk enkel rampzaligheid met de mens. En we hebben niks meer over om ons te verdedigen. We hebben niets meer over om nog op iets anders, iets beters te wijzen. En we kunnen ook geen verontschuldigingen meer bedenken. Als de Heilige Geest ons deze dingen gaat onderwijzen. En ik zal niet zeggen dat hij dat vanaf het allereerste begin, zodra dit lesboek voor ons ligt, gelijk ook tot de diepste kern en tot de diepste grond en tot de bodem toe peilt en laat peilen. Maar naarmate hij verder gaat, naarmate hij meer gaat onderwijzen. Denk eens aan David, die heeft natuurlijk best geweten wat het is om zondaar te zijn. Maar dat was nog niet zo'n diepgaande kennis in bepaalde fasen van zijn jonge leven. Maar later, later. En dan gaat het licht hem op en dan laat de Heilige Geest het zien. In die weg van afbraak van zichzelf, in die weg van totale ontluistering, ook in eigen ogen, als hij al zijn waardigheid ook als koning kwijtraakt en als een boeteling voor God buigt en smeekt, dan krijgt hij ook een dieper inzicht. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, heren, ik deug in de wortel van mijn bestaan niet en ik ben nog nooit goed geweest in uw ogen en mijn zonde maakt me het voorwerp van uw toren vanaf het allereerste begin van voor mijn geboorte af aan al. Wat gebeurt er als deze dingen zo voor ons komen te staan dat we er persoonlijke betrokkenheid bij krijgen? Als we die ziektesymptomen in ons eigen leven gewaar worden. dan wordt de mens verslagen van geest. Dan leert hij beven voor het woord. Waarom leert de Heilige Geest ons die dingen? Waarom moeten we die vernederende weg gaan? Die willen we liever niet. Wij willen liever met ere zalig worden. Als u begrijpt wat ik daarmee bedoel. We willen liever zalig worden terwijl we toch wat overeind kunnen blijven. Toch onszelf nog wat kunnen blijven. Maar de Heere ontgrondt een mens. De Heere kleedt een mens helemaal uit. Waarom doet hij dat? Omdat God wel weet dat pas zo en pas dan, als alles ons bij de handen afbreekt en als wij geen gerechtigheid en geen deugd en geen goed werk meer overhouden en als wij ook niet meer steunen kunnen op wat we beleefd hebben en op wat we meegemaakt hebben en op onze stemmingen en op onze gevoeligheden en op onze vroomheden. Als we daar niet meer op steunen kunnen, dan komt er plaats voor die verlosser, de Heer Jezus Christus. Ursinus, een van de opstellers van de catechismus, die ook een commentaar bij zijn eigen werk geschreven heeft, het schatboek. Ursinus zegt bij deze zondag, uit dit alles volgt ook dat we nooit bekwame toehoorders zijn van het evangelie, tenzij wij onze zonden en ellende kennen en geloven. Hij wil maar zeggen, wanneer krijgt het evangelie vat op een mens? Wanneer wordt het evangelie evangelie? Blijde, goede boodschap. Wanneer gaat de mens daarnaar grijpen? Wanneer gaat dat woord van God, dat evangelie, muziek voor hem worden? Dan, als hij ingezien heeft hoe verloren hij is. Zoals de Heer Jezus dat immers ook zegt, en daar wordt onder aan antwoord 2 ook naar verwezen, Matthäus 9 vers 12, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Zal er plaats komen voor dat tweede stuk? Zal er plaats komen voor die zaligmaker waarover het gaat in het tweede stuk? Dan moet dat in die weg. Dan kun je van jezelf niets meer verwachten. En in die weg maakt de Heere inderdaad plaats voor zijn Zoon, voor de Heere Jezus Christus. Dus samengevat, als we dit stuk overslaan, en ik zei u zo pas dat dat nogal eens een keer gebeurt, wat kweek je dan voor mensen? Als in de prediking dat eerste stuk niet of nauwelijks aan de orde komt, wat kweek je dan voor mensen? Gelovige mensen die niet weten waarvan ze verlost zijn. Ze roemen wel in de verlossing, maar ze weten er eigenlijk niks van. Mensen die geloven, dat zeggen ze tenminste, maar die van bekering niks weten. Dat is ook triest. Dat mensen op deze manier, nou laat ik het simpel zeggen, wat op de mouw gespeld wordt. En dan op reis naar de eeuwigheid. Kun je ook niet te veel op dat stuk van de ellende hameren? Ook dat kan. En ook dat gebeurt. En dan worden zielen mistroostig. Zoekende, hongerige, begeerig gemaakte zielen krijgen dan ook niet wat ze horen moeten. En er valt een sluier, een grauw sluier over zo'n gemeente. Laten we ons houden aan het onderwijs van Gods geest. Ellendekennis. Niet als doel in zichzelf. Omdat onze rechtzinnigheid alleen maar afgemeten kan worden uit de hoeveelheid aandacht die we aan dit stuk besteden. Niet als doel in zichzelf dus, maar als weg tot het vervolg. Het gaat erom dat we ontdekt worden aan onszelf. Op dat we uitgedreven worden tot die verlosser die de Heere heeft geopenbaard. Als dat niet gebeurt, en als die deur naar de verlossing en naar de verlosser niet ruim en wijd opengezet wordt, dan is zelfs het gevaar aanwezig dat de mens wel eens in wanhoop vervallen kan. Moet dat dan? Nee, want God is een God die zijn evangelie gegeven heeft. Hij adresseert het wel, zeker. En hij maakt er ook wel plaats voor. Maar hij geeft het evangelie ook en hij wil dat het verkondigd wordt ruim en vrij. En dat de boodschap van die genade in de Heere Jezus Christus ook inderdaad zonder enige aarzeling geboodschapt wordt. Want wij moeten vervolgens ook weten, gemeente, hoe wij van onze zonde en ellende verlost zullen worden. Dat is dus het tweede stuk. Dat ik weet, niet alleen maar dat ik verlost moet worden, omdat ik een drenkeling ben die de dood voor ogen heb, omdat ik een ten dode opgeschreven ben, die alleen maar door ingrijpen van hoger hand nog gered kan worden, maar ik moet ook weten hoe God dat doet. En als ik moet weten hoe hij dat doet, moet ik ook weten hoe hij het niet doet. Hoe hij het niet doet, ja, natuurlijk is dat ook belangrijk. Want dat verlossingswerk waar ik in ga geloven, dat verlossingswerk dat ik ga ondervinden, moet het schriftuurlijke verlossingswerk zijn. En dat moet niet berusten op mijn inzichten of de inzichtingen van die of die godsdienstige leider. Ik word niet verlost door heel deugdzaam en braaf en goed te gaan leven. Ik word niet verlost door stipt en nauwgezet Gods geboden te gaan betrachten en door gedragscodes in mijn leven in te voeren die zoveel mogelijk overeenstemmen met Gods heilige wet, om dan te denken dat ik op die manier God kan behagen. Het woord van de Heere openbaart mij niet dat ik, als ik nou maar erg diep boete doe en erg veel tranen schrei en diep berouw beleef en een verbroken hart heb, dat mij enige waardigheid of verdienste bij God geeft. Dat is de weg niet. Want ik was met mijn tranen mijn schuld niet af. En ik maak met mijn goede werken mijn schuld niet ongedaan. Hoe ik van mijn zonde en ellende verlost worden, hoe? Door niemand anders dan door God. En nader verbijzonderd, door niemand anders dan de tweede persoon in de Godheid, de Heere Jezus Christus. En dan is er nogal wat te zeggen. Dan staat er nogal wat in dat tweede lesboek dat de Heilige Geest op de lessenaar legt. Als het over de persoon van die zaligmaker gaat. Als het over het werk van die zaligmaker gaat. Als het over de naturen van die zaligmaker gaat. Als het over de ambten van die zaligmaker gaat. Als het over zijn vernedering gaat. Als het over zijn verhoging gaat. Als onze namen worden voorgesteld, ook die namen die hij zichzelf gegeven heeft, waarin hij bepaalde aspecten van zijn werk uitgebeeld heeft, bijvoorbeeld ik ben de goede herder, ik ben de deur, ik ben de weg, de waarheid en het leven, ik ben het licht der wereld, ik ben het brood des levens. Oh ja, dan is er veel leerstof en de Heilige Geest heeft veel werk om die zaligmaker en zijn verlossingswerk bekend te maken. En nogmaals, ik herinner u daar weer aan, om dat te doen terwijl de leerling er persoonlijke betrokkenheid bij krijgt. Om dat te doen op een wijze dat woord ook ingang vindt in het hart en vrucht draagt in de ziel. En dat die Christus niet alleen maar voorgesteld wordt in dat heeft hij gedaan en zo heet hij en zo is zijn persoon, twee naturen in één persoon. Maar doordat de Heilige Geest tegelijkertijd ook zo'n betrokkenheid op hem geeft, dat hij hem dierbaar maakt. Dat hij hem onmisbaar maakt. Dat hij het hart naar hem doet uitgaan. Dat hij in de ziel het verlangen legt. O, dat ik hem mocht kennen. Om zo ook voortgang te maken in die kennis. En om zo te ontdekken dat hij een algenoegzame zaligmaker is. Dat hij een gepaste zaligmaker is. Ik heb daar op die school van de Heilige Geest geleerd hoe het nou staat met mij. Zoveel zonde, zoveel ongerechtigheden, schuld. En dan komt daarnaast en daartegenover dat onderwijs in de gepaste zaligmaker. Die zo gepast is, dat hij precies past op al mijn noden. Op mijn schuld weet hij raad. Op mijn onreinheid weet hij raad. Op mijn onkunde en dwaasheid weet hij raad. Op mijn ongerechtigheid weet hij raad. Op mijn heiligheid, alles is in hem. En wie in hem is, voor die blijft er niks meer te vereffenen over, want het is allemaal vereffend. Het is allemaal verzoend. Het is allemaal weggedaan voor Gods heilig aangezicht. Hoe ik van mijn zonde en ellende verlost worden, door het waarachtige geloof in hem. En dan maakt de Heilige Geest ook de volgende stap. Met degene die hij waarlijk onderwijst. Want hij stelt het ze niet alleen voor ogen. Als hij die gestalte van de persoon en van het werk van die zaligmaker uit de schriften doet oplichten. Maar hij geeft tegelijkertijd ook het waarachtige geloof. Hij geeft dat uitgaan tot hem. Hij geeft dat toevlucht nemen tot hem. Hij geeft dat buigen voor hem. Hij werkt ook de deelachtigmaking. En we hadden het toch over die persoonlijke betrokkenheid. Die bevindelijke kennis die de Heilige Geest leert. En u ziet de manier waarop onze catechismus het formuleert, laat zien dat dat ook niet klaar komt. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Dat gaat dus nog altijd door. Er staat niet hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost ben. Dan zou het klaar wezen. Het komt wel klaar. En dat mogen de verlosten in de hemel zo wel zeggen. Maar zolang ze hier op aarde zijn, zullen ze moeten zeggen, het is nog steeds gaande. Ik word verlost. Want het gaat alsmaar door. En het moet ook alsmaar doorgaan. En dan, en u begrijpt, ik moet dat natuurlijk kort aanduiden, maar dat is ook zo'n bezwaar niet, gemeente. Want we hopen van de Heere gelegenheid te krijgen om de drie stukken aan de hand van onze catechismus verder wel te bespreken. U weet ook wel, zonder dat ik dat zeg, dat onze catechismus nu op dit schema is opgebouwd. En dat de zondagen 2 tot en met 4 over die kennis der ellende gaan. En 5 tot en met 31 over de kennis van de verlossing. En 32 tot en met 52 over de kennis van de dankbaarheid. Dus als we de tijd van de Heere ontvangen, dan komen de zaken apart wel uitvoeriger aan de orde. Dus dat geeft mij wel ruimte om vanavond wat beperkt te zijn. Maar het derde deel hoort er ook bij. Laten we dat ook niet verzuimen. De Heilige Geest verzuimt dat ook niet. Wij zagen dat in Psalm 116. Daar is het zelfs het uitvoerigste deel. In Psalm 116. Op andere plaatsen niet. In Psalm 130 is het alleen maar opdat gij gevreesd wordt. Maar daar zit het ook volledig in. Maar hoe het ook is, het dient aan de orde te komen. Ook in de prediking. Want de Heilige Geest stelt het aan de orde in het onderwijs dat hij de zijnen geeft. Hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. U zegt, maar het spreekt toch vanzelf. Dat spreekt toch vanzelf als iemand uit deze grote nood en dood verlost is, dat hij dan dankbaar zal zijn. Of dat vanzelf spreekt is ook nog even de vraag. Maar het gaat niet over de vraag of het vanzelf spreekt. Het gaat niet over de vraag dat de verlosten dankbaar zijn. Maar het gaat ook nu weer over het hoe. Hoe ik God voor mijn verlossing zal dankbaar zijn. En dat bepaalt de mens ook weer niet. Dat wordt in het woord van God geopenbaard. Dat bepaalt de Heere. Als hij die weldaad bewijst dat hij een ziel optrekt uit de ruisende kuilen, uit het modderig slijk. Als hij hem verlost, dan laat de Heere dat niet aan die mens over om nu zelf te bepalen hoe hij de Heere zal dienen en hoe hij de Heere zal verheerlijken en wat hij nu tot de Heere zal zeggen. Dat laat God niet aan de mens over. Dat ook niet. Dat ook niet, de verlossing niet, maar de dankbaarheid ook niet. Hij schrijft het voor. En de Heilige Geest, die de goddelijke voorschriften voor de waarachtige dankbaarheid aan de orde stelt, hij past ze ook toe. En wat is dan dankbaarheid? Dat je graag zingt, dat kan er best bij horen. En dat je blijde stemming hebt bij tijden, dat kan er best bij horen. Maar weet u wat echte dankbaarheid is? En nou hou ik me even aan datgene wat onze catechismus in dat laatste stuk aan de orde gaat stellen. Echte dankbaarheid, dat is zondag 32 een leven van goede werken. Zondag 33 waarachtige bekering. Zondag 34 tot en met 44 een leven in gehoorzaamheid en gebondenheid aan Gods heilige wet. Zondag 45 tot en met 52, het voornaamste stuk van de dankbaarheid, het gebed. Dat is dankbaarheid. En zo heeft God het geopenbaard. En zo heeft ons leerboek het uit het woord van God verstaan. En zo stelt de Heilige Geest het aan de orde. U zegt maar, dat wordt een beetje een wettisch leven. Wel helemaal niet. Wettisch leven, dat gaat uit van de vraag, wat moet ik nou doen om zelf mijn zaligheid te verdienen? En dan ga je op die manier gehoorzaam zijn en nauwkeurig en nauwgezet en stipt en noem maar op leven. Om jezelf wat te bereiken. Maar de waarachtige dankbaarheid heeft met dat motief niks van doen. Zelf wat willen bereiken. De waarachtige dankbaarheid is, wat zal ik de Heere vergelden? Hoe wilt gij dat ik doen zal? Wat is God waard om van mij bevoorrechte zondaar nu te ontvangen? En dat heeft met wetticisme niks te maken. Helemaal niks. Dat is juist het tere geweten dat de eer van God zoekt, waarbij in beginsel de mens weer aan zijn doel gaat beantwoorden. Want met dat doel zijn u en ik geschapen. God groot maken. Voor hem leven. En door het herscheppende werk van de Heilige Geest wordt dat doel in beginsel bereikt. Gemeente, kennen wij wat van deze vakken? Laat ik maar zeggen, kennen we de beginselen ervan? Want misschien komen we niet eens zoveel verder dan de beginselen. Maar die moeten er dan toch wel zijn. Van alle drie. Want ze grijpen in elkaar. Het is een cyclus. U moet het zich niet zo voorstellen. Langs een rechte lijn. Eerst ellende. Een bepaalde periode. En dan word je daaruit verlost. En dan verlossing. En dan dankbaarheid. Als we het ons zo indenken, dan zitten we verkeerd. Het is een cirkel. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Het sluit iedere keer weer op elkaar aan. En ergens, het beeld van de cirkel is nog ook niet heel duidelijk. Het is meer de spiraal. Het zit aan elkaar, maar het gaat steeds dieper. Of, als u het omgekeerd wil zien, het gaat steeds hoger. De Heilige Geest gaat er steeds mee door. En je leert de dingen nog beter verstaan, nog dieper beleven, nog rijker ervaren. En je komt er nooit, zo zei ik al, mee klaar. Wel, deze dingen zijn nodig en nou kom ik bij de vraag terug. Om wel getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Om wel getroost te leven en zalig te kunnen sterven moet je niet bij de wereld zijn. Moet je ook niet volstaan met wat godsdienst en wat uiterlijke vroomheid en wat deugdzaamheid. Daar kun je niet mee leven en daar kun je nog minder mee sterven. Zeker niet getroost sterven. Zeker niet zalig sterven. Maar met deze persoonlijke proefondervindelijke kennis kun je het allebei. Zalig leven. Het beginsel van de eeuwige vreugde hier al kennen. Er hier al uit leven. Ik heb God weer tot mijn deel. Want bij hem is vergeving. Als ik in mezelf, aan mezelf zou zijn overgelaten, Heere, wie ik zou kunnen bestaan, dan was er geen hoop. Maar bij hem is vergeving. En nou is dit mijn lust en dit is de vreugde van mijn leven geworden. Om hem te vrezen. Om voor hem en voor zijn aangezicht te wandelen in het vrolijk levenslicht. En als het dan sterven wordt, dan kun je het ook. Zalig sterven. Zo krijgt het leven van een verlost mens glans. Zo komt er rust in het leven van een opgejaagde en door de storm voortgedrevene en ongetrooste. En zo komt er ook hoop dat in het uur van sterven de goede herder de zijnen nooit zal verlaten. Waarom Paulus kan zeggen, voor zichzelf en voor alle die met hem een even dierbaar geloof hebben ontvangen, er is nou niets meer. Echt helemaal niets meer dat ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke in Christus Jezus onze Heer is. Maar dan moeten we ze wel kennen, gemeente. Zo, als ik u vanavond gezegd heb, hoe staat het ermee? Zijn we op die school? Kregen we de lesboeken al voor ons? Is die onderwijzer al met ons bezig? Is ons oog al voor dit en dat aspect van de waarheid Gods verlicht geworden? Is ons hart al daarvoor ontsloten? Kregen we al lust in het onderzoeken van Gods bewoorden en Gods geboden en Gods inzettingen? Kregen we daar al smaak in? Hebben we al gezien hoe nodig en hoe zegenrijk dat alles is? En is dat werk van Gods geest ons al dierbaar geworden? Vanmorgen hoorden we van het werk van Gods geest en de onmisbaarheid daarvan. Elisabeth had nooit kunnen zeggen wat ze zei. Nooit kunnen weten wat ze wist als de geest haar niet vervuld had. Johannes, de ongeboren Johannes, had nooit die sprong in het lichaam van zijn moeder kunnen maken als hij niet van de geest vervuld werd. Er is geen mens die deze dingen van ellende, verlossing en dankbaarheid leert op een schriftuurlijke wijze. Of de geest is zijn onderwijzer. Is dat werk van de Heilige Geest u al dierbaar geworden, gemeente? En is het uw begeerte al gedurig weer om op die school te mogen zitten en te mogen blijven zitten, al heb je het er 100 keer naar gemaakt dat je van school gestuurd zou worden? Maar dat de Heilige Geest je toch weer, als die zo uitermate geduldige leermeester, als zo'n onwillige en weinig leergierige leerling, weer onder zijn hoede zou nemen. Als je van dat schoolwerk, van dat onderwijs, van die leermeester niks weet, dan kan ik het woord, een woord uit vraag 2 gevoeglijk veranderen. Dan hoef ik daar ook niet meer voor te lezen hoeveel stukken zijn u nodig om getroost zalig te leven en te sterven. Want dan is er geen zalig leven. En dan is er geen zalig sterven. Dan is er alleen maar rampzalig leven. En rampzalig sterven. En dat maakt het ook vanavond weer uitermate ernstig. Ik kan u nooit iets anders voorhouden dan dat er maar twee wegen zijn. Eeuwig wel of eeuwig wee. Je bent leerling of je bent het niet. Je bent zalig of je bent rampzalig. En als dat laatste nog op u en op jou van toepassing is, na wat we gehoord hebben over dat onderwijs dat de Heilige Geest geeft, maak er dan eindelijk eens werk van om leerling te worden op die school van Gods Geest. Het uur van de inschrijving is nog niet voorbij. Amen. We zingen uit Psalm 25, het zesde vers. Zullen samen danken. Barmhartige God, wij danken uw grote naam voor alles wat u ons hebt gegeven, ook in deze dag. Ook voor uw woord, zoals we dat vanavond hebben beluisterd over het werk van de Heilige Geest, als hij leerlingen aanneemt en als hij ze onderwijs geeft. Heere, laten de dingen die vanavond aan de orde komen toch in ons leven geen onbekende zaken zijn, en als ze dat nog wel zijn, maakt u dat dan anders, heren? En wilt u ons doen zien de noodzaak van deze dingen, van deze drie zaken die gij aan de orde stelt en langs welke weg gij zalig doet leven en zalig doet sterven. Zegen ons, zegen uw woord, laat het met ons meegaan, heren. En laten wij in deze laatste adventsweek, voorafgaande aan de dagen van kerst, veel met dat evangelie van uw genade mogen bezig zijn. En met het feit dat dat evangelie, echt het evangelie voor verloren zondaren is. En maak er zo plaats voor, heren. Geef uw zegen over alle arbeid van onze handen. Geef uw zegen over alles wat we te doen hebben. Bewaar ons voor de zonde, voor alles wat verkeerd is, voor alles wat ons onrein en schuldig stelt in uw ogen. Heere, leid ons door uw geest, om Jezus wil. Amen. Psalm 116, de verzen 5 en 9. 116, de verzen 5 en 9. Thank you. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.